Gemeente, een aantal mededelingen. In het Eilandennieuws hebt u kunnen lezen dat het onbekend was hoe de avonddienst zou verlopen, wie er dan hiervoor zou gaan, maar er is niks bijzonders aan de hand. Ik hoop zelf u voor te gaan. Volgende week zondagavond zal er bediening van de Heilige Doop zijn. Vandaag is de collecte voor de kerk en de extra collecte voor de bouwkas en volgende week is de collecte voor de kerk. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, door de Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Wij zingen uit de 84ste psalm en daarvan het derde en het vijfde vers. Welzalig hij die al zijn kracht en hulp alleen van u verwacht en o God die ons ten schilde zijt. 3 en 5 van 84.
Thank you.
Gemeente, wij gaan nu eerst luisteren naar Gods heilige wet. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Wij lezen nog een keer het laatste gedeelte uit het evangelie naar Johannes. Dat wil zeggen hoofdstuk 21, beginnend bij vers 15. En dan zingen we daarna Psalm 25, 2e vers. Heer, hij maakt mij uw wegen door uw woord en geest bekend. Toen zij dan het middagmaal gehouden hadden, zeide Jezus tot Simon Petrus: Simon, zoon van Jona, hebt gij mij liever dan deze? Hij zeide tot hem: Ja, Heere, gij weet dat ik u lief heb. Hij zeide tot hem: Wijd mijn lammeren. Hij zeide wederom tot hem ten 2e maal: Simon, zoon van Jona, hebt gij mij lief? Hij zeide tot hem: Ja, Heere, gij weet dat ik u lief heb. Hij zeide tot hem: Hoed mijn schapen. Hij zeide tot hem ten 3de maal: Simon, zoon van Jona, hebt gij mij lief? Petrus werd bedroefd, omdat hij ten 3de maal tot hem zeide: Hebt gij mij lief? En zeide tot hem: Ja, Heere, gij weet alle dingen. Gij weet dat ik u lief heb. Jezus zeide tot hem: Wijd mijn schapen. Voorwaar, zeg ik u, toen gij jonger waart, goddet gij uzelf en wandeldet al waar gij wildet. Maar wanneer gij zult oud geworden zijn, zo zult gij uw handen uitstrekken en een ander zal u gorden en brengen waar gij niet wilt. En dit zeide hij, betekenende met hoedanige dood hij God verheerlijken zou. En dit gesproken hebbende, zeide hij tot hem: Volg mij. En Petrus zich omkerende, zag de discipel volgen, welke Jezus lief had, die ook in het avondmaal op zijn borst gevallen was en gezegd had: Heere, wie is het die u verraden zal? Als Petrus deze zag, zeide hij tot Jezus: Heere, maar wat zal deze? Jezus zeide tot hem: Indien ik wil dat hij blijft totdat ik kom, wat gaat het u aan? Volg gij mij. Dit woord dan ging uit onder de broederen, dat deze discipel niet zou sterven. En Jezus had tot hem niet gezegd dat hij niet sterven zou, maar: Indien ik wil dat hij blijft totdat ik kom, wat gaat het u aan? Deze is de discipel die van deze dingen getuigt en deze dingen geschreven heeft. En wij weten dat zijn getuigenis waarachtig is. En er zijn nog vele andere dingen die Jezus gedaan heeft, welke zo zij elk bijzonder geschreven zouden worden, ik acht dat ook de wereld zelf de geschreven boeken niet zou bevatten. Amen. Nog een keer willen wij dit 21ste hoofdstuk van het Johannesevangelie opslaan en vervolgen onze overdenking van de ontmoeting tussen de Heer Jezus en zijn discipel Petrus, die hij inmiddels in het ambt heeft hersteld en aan wie hij ook iets verteld heeft over hoe het in de toekomst zou gaan. Onze tekst begint bij vers 19b. En dan lezen wij tot en met vers 22. En dit gesproken hebbende zeide hij tot hem, volg mij. En Petrus zich omkerende zag de discipel volgen, welke Jezus lief had, die ook in het avondmaal op zijn borst gevallen was en gezegd had, Heere, wie is het die u verraden zal? Als Petrus deze zag, zeide hij tot Jezus, Heere, maar wat zal deze? Jezus zeide tot hem, indien ik wil dat hij blijft totdat ik kom, wat gaat het u aan? Volg gij mij. Wij gaan eerst de Heer om zijn zegen bidden. Dan doen wij voorbeden. In het ziekenhuis in Dirksland is in de afgelopen week opgenomen zuster Struik uit de secretaris Nijgstraat. Zij werd getroffen door een hartinfarct. Afgelopen nacht is in datzelfde ziekenhuis opgenomen broeder Visser van de Donkere Weg met grote benauwdheden. In het IJsseland ziekenhuis in Capelle aan de IJssel is opgenomen en inmiddels ook geopereerd zuster Betty van Drongelen. En 45 jaar geleden zijn broeder en zuster Jaap en Nelly van Eck in het huwelijk getreden en ze mogen nog altijd, ondanks alles wat zij zeker ook in de laatste tijd aan zorgen hebben meegemaakt, samen zijn. Daarvoor willen we de Heere danken. Laten wij samen de Heere zoeken. Heere, wij willen uw heilig aangezicht zoeken in onze gebeden, nu wij op deze zondagmorgen voor uw aangezicht mogen komen en hier in uw huis onze plaats weer mogen innemen. Dat is een voorrecht, heren. Dat is een zegen. Dat is een voorrecht dat wij ook altijd als een voorrecht zullen moeten beleven. Ook al doen we het niet, ook al vinden we het vaak heel gewoon, ook al zijn we er zo helemaal aan gewend, zondag kerkdienst, zondag opgaan naar uw huis. Heer, ook al zijn wij dan van die vergeetachtige mensen en van die onnadenkende mensen, toch blijft het een voorrecht dat u ons nog wilt spreken van uw grote genade, dat u ons nog wilt laten horen van de naam van de zaligmaker Jezus Christus, in wiens naam er ook werkelijk zaligheid is. Dat gij ons nog wilt waarschuwen voor de gevaren die ons omringen en dat u ons nog wilt aansporen om aan de zonde te ontvlieden en om in uw wegen te gaan. Dat u ons wilt aansporen om tot u te vluchten en bij u te schuilen en onze zonden voor uw aangezicht te belijden en van u ook vergeving te bidden. Heren, het is een voorrecht dat wij mogen weten van de weg des levens, de weg des heils, van de zaligmaker van zondaren. En daarin onderscheidt u ons van zoveel anderen. Er zijn er in deze wereld maar al te veel, heren, die van deze dingen nooit iets horen. Het zij omdat ze er geen enkele belangstelling voor hebben of dat dat voor hen helemaal niet relevant is in hun eigen optie. Het zij dat ze er nog nooit van hebben kunnen horen omdat het evangelie hen nog nooit verteld is. Heren, zo zijn er zoveel mensen die net als wij overigens voortleven naar de dag van hun dood. En dat is dan de dag die gevolgd wordt door het te moeten verschijnen voor uw rechterstoel. O God, wij bidden van u dat u het ons wilt doen verstaan, dat u inderdaad ons grotelijks bevoorrecht. Maar laten we dan ook de gelegenheid die u ons geeft en de middelen die u ons schenkt mogen gebruiken. Laten we de tijd niet vermorsen. Er is al zoveel tijd van ons leven voorbij. En niemand heeft enige garantie, zodat hij zeggen kan hoeveel tijd hem nog rest. We kunnen wel ons allerlei dingen in het hoofd halen en allerlei plannen maken, maar er is nog geen enkele zekerheid dat we die plannen ooit kunnen realiseren en dat alles wat we ons voorgenomen hebben echt ook een keer gebeurt. We zijn schepselen van een dag, mensen die de adem in onze neusgaten dragen en die elk ogenblik kunnen worden opgeroepen om voor u te verschijnen. Elke dag van ons leven kan immers de laatste zijn. En daarom, heren, we hebben geen tijd te verliezen. Als we denken dat dat wel zo is, dan maakt de duivel dat ons wijs. En we zijn maar al te gewillig om hem te geloven. Verlos ons van de boze, heren. En geef dat wij ernst mogen maken met de dingen der eeuwigheid en met de zaligheid van onze ziel. Als gij zijn stem dan heden hoort, zo zegt de psalm, gelooft zijn heil en troostrijk woord. Verhard u niet, maar laat u leiden. Heren, laten we dat welgemeende advies niet in de wind slaan, maar laten we er vanmorgen acht op slaan dat u nog tot ons komt, dat u ons nog roept, dat u ons nog de boodschap van uw genade geeft. Wij vragen van u, heren, dat u denken wilt aan hen die we zo pas noemden, al die mensen die van u niet weten en die de weg der zaligheid ook niet weten. Laten er toch mogelijkheden en middelen zijn, heren, waardoor zij er toch ook mee in aanraking gebracht mogen worden. En laten degenen die u vrezen met name dan ook getrouw mogen zijn om dat woord van u door te geven. En laat het werk dat gebeuren mag in dienst van evangelisatie en zending en wat dan ook vrucht mogen dragen. Laat het oren, maar laat het ook harten mogen bereiken, heren, dat woord van uw genade. En laat het zondaren tot u mogen trekken. Breid uw koninkrijk dan ook uit. En wilt ge uw naam heerlijk maken over de ganse aarde. Heren, wij bidden u ook dat u ons onderwijs wilt geven door uw woord ten aanzien van de weg achter u. Bijzonder de tekst van vanmorgen wil daar ook onze aandacht voor vragen. Wat het is om discipel van u de Heere te zijn en achter u de Heere aan te komen. Wat daar de consequenties van zijn, maar ook wat daar de zaligheid van is. wilt u geven, Heere, dat bijzonder ook zij, in wie leven gij het goede werk van uw genade begonnen zijt, zich dit onderwijs mogen ter harte nemen, opdat ook zij mogen gaan in de weg door u bepaald. Heere, dat is niet altijd een gemakkelijke weg, dat had u tegen Petrus ook gezegd. Er zou een tijd komen dat een ander hem zou gorden. En dat hij zelfs gebracht zou worden op plaatsen waar hij niet wilde zijn. En dat geldt lichamelijk, dat geldt ook geestelijk. Dat geldt ook voor hem als een apostel in uw dienst. En zo is het met alle die u vrezen, Heere. De weg achter u is nooit een weg van enkel licht en vreugde. Dat is ook een weg van zelfverloochening. Dat is ook een weg van kruisdragen. U hebt dat allemaal eerlijk gezegd. En dat wordt ook ondervonden. Heere, geef genade om dan toch te volharden. Geef dan genade om niet te versagen. Geef dan genade om altijd maar weer op u te zien. De overste leidsman en de voleinder des geloofs. Want als we zo mogen volgen, Heere, dan is de weg altijd begaanbaar, omdat die gebaand wordt door uzelf. Wij bidden van uw zegen, uw woord, als het vanmorgen tot ons mag komen. En laat uw geest er gebruik van maken en laat uw naam erin en erdoor verheerlijkt mogen worden. En dan willen wij u ook bidden voor de zieken. We noemden zojuist een aantal namen. Zuster Struik, die in het ziekenhuis in Dirksland opgenomen werd. Heren, het mocht nog meevallen met haar. Het had erger kunnen zijn en soms is het in zulke gevallen ook erger. Maar u hebt haar leven nog willen sparen en u hebt haar nog bewaard. Geef dat ze herstellen mag. Geef dat ze ook in deze weg u de Heere mag ontmoeten. Laat het haar nog tot zegen mogen zijn wat haar overkwam. Denk ook aan broeder Visser, die afgelopen nacht onverwacht naar het ziekenhuis moest. Heere, u kent zijn omstandigheden. Laat er in het ziekenhuis een middel gevonden mogen worden om hem te helpen. En geef dat hij ook ervaren mag dat in deze weg gij met hem wilt zijn. En dat u ook alle dingen nog ten goede wilt keren. Naar lichaam en ziel. We bidden u ook voor zuster Betty van Drongelen die geopereerd is. Die nog altijd in het IJsseland ziekenhuis in Capelle vertoeft. Heere, richt haar op. U hebt haar door de operatie heen geholpen. Volgende deze week hoopt ze weer aan boord van het schip waar ze wonen te kunnen gaan. Heere, laat dat inderdaad ook realiteit mogen worden en wilt u haar in uw genade gedenken. Mogen ook deze weg haar tot zegen zijn. We bidden u voor andere zieken, voor andere beproefden, voor anderen die met tegenspoeden in hun leven kampen. U kent ze, ook al noemen we elkaar de namen niet keer op keer. Maar ze zijn u bekend, Heere, en laten ze zichzelf ook maar veel tot u mogen wenden. Om van u hulp te vragen en bij u uitkomst te vinden. We danken u ook, Heere, dat broeder en zuster van Eck in deze dagen hebben mogen terugblikken op een huwelijksweg van 45 jaren. En die jaren zijn niet ongemerkt voorbij gegaan. Zeker niet in de laatste periode van die 45 jaren. En nog altijd zijn er zorgen. De ene dag wat meer, de andere dag wat minder, soms heel erg. Maar heren, u hebt uw goedheid en uw gunst aan hen nog willen bewijzen. Ze zijn nog samen, terwijl de dood zo menigmaal het leven, bijzonder ook van zuster van Eck, heeft bedreigd. We bidden u, Heere, geef hen een verwonderd hart. Een hart dat inderdaad u de Heere de eer geeft. En dat alles aan u en aan uw goedheid mag toeschrijven. En dan zal dat inderdaad ook verder het leven mogen stempelen. Heere, in afhankelijkheid mogen ze verder gaan. Gaat u met ze mee. En wilt u ze nog geruime tijd bij elkaar houden. En laat uw aangezicht verder ook in gunst aan hen lichten. Zegen ons, terwijl wij geen enkele zegen verdiend hebben. Doe het nochtans en doe het dan ter wille van uw Zoon en op grond van zijn volbrachte werk. En laat dat volbrachte werk van de Heer Jezus Christus altijd maar weer in de prediking centraal mogen staan. Hier en waar dat woord ook verkondigd mag worden. Want daar ligt de enige hoop voor een verloren zondaar in. Dat is de enige grond van bestaan. Heere, leer ons geloven en vermeerder ons geloof. En geef dat Christus Jezus meer en meer alles mag zijn om Jezus wil. Amen. Wij gaan zingen uit de 138ste psalm, vers 3. Dan zingen zij in God verblijd. En vers 4, als ik omringd door tegenspoed bezwijken moet, schenkt gij mij leven. 3 en 4 van 138. Gemeente Petrus heeft dus van de Heere Jezus te horen gekregen wat het met zich meebrengt nu hij weer in het ambt hersteld is en nu hij weer tot discipel en tot apostel van de Heer Jezus is aangenomen en nu hij weer het werk mag gaan doen wat de Heer ook voor de andere apostelen had weggelegd, namelijk verkondigen het evangelie van Gods genade. Dat loopt voor Petrus zelfs uit op de marteldood. Hij zal op een bepaalde manier sterven, Johannes zegt, met hoedanige dood. Hij zal sterven, nee, niet zal sterven, maar God verheerlijken. Maar dan moet Petrus wel heel de weg gaan. Welke weg? De weg achter Jezus. En dat wordt hem tenslotte voorgehouden. Want als de Heer Jezus hem in het ambt hersteld heeft en als hij hem opdrachten gegeven heeft, wijd mijn lammeren, hoed mijn schapen, en als hij hem ook nog gezegd heeft, zo zal het gaan, toen gij jonger waart, gordet gij uzelf, maar dat zal zo niet blijven, en een ander zal u gorden en een ander zal u brengen waar gij niet zijn wilt, dan zegt de Heer daarachteraan twee woorden. En dit gesproken hebbende, zeide hij tot hem, volg mij. Dan kunnen we ons eerste vraag stellen, is dat letterlijk bedoeld? Het zou kunnen dat de Heer toen van die maaltijd waar ze met elkaar aan zaten rondom dat kolenvuur opgestaan is en dat hij Petrus gewenkt heeft en dat ze terzijde gegaan zijn en dat hij toen gezegd had, volg mij, en dat Petrus hem dus letterlijk moest volgen en dat daarna Johannes ook opgestaan was en dat hij achter Jezus en Petrus zou zijn aangegaan en dat Petrus zich toen omkeerde en Johannes zag lopen en dat hij toen vroeg, Heere, maar wat zal er met hem gebeuren? Het zou kunnen wezen dat dat zo geweest is, maar overigens, ik geloof dat Jezus het in ieder geval ook in figuurlijke zin bedoeld heeft, dat hij het oog had op een geestelijk volgen. Een in de voetstappen van de Heer Jezus treden. Het is overigens niet de eerste keer dat dit woord tot Petrus gesproken wordt. Helemaal in het begin, toen hij nog visserman was, we lezen daarvan in het eerste hoofdstuk van Marcus. Helemaal in het begin, toen Jezus voor het eerst in zijn leven kwam. En toen hij voor het eerst Petrus ontmoette, samen met zijn broer Andreas. Toen heeft de Heere ook tegen hem en tegen zijn broer gezegd, volgt mij na. En toen is het begonnen. Toen was het in ieder geval wel letterlijk bedoeld. En dat heeft Petrus ook zo opgevat, want toen hebben ze alles verlaten. En toen zijn ze Jezus gaan volgen op de weg die hij ging. En ze zijn steeds bij hem gebleven ook. Behalve in die verschrikkelijke dagen van Jezus gevangenneming en terechtstelling. Maar nu aan het eind van Jezus verblijf op aarde, nadat hij uit de doden weer is opgewekt en vlak voordat hij van hen voorgoed afscheid gaat nemen, althans wat zijn lichamelijke tegenwoordigheid betreft, vlak voordat hij ten hemel zal varen, keren dezezelfde woorden, volg mij terug. Het blijft dus de roeping voor Simon Petrus, ook als de Heere straks niet meer op aarde zal zijn. Dan nog is het, volg mij. Wat is dat eigenlijk? Jezus volgen. Gemeente, dat is heel gauw gezegd, volgen mij. Maar er zit ontzaggelijk veel aan vast. Dat is een woord dat diep ingrijpt in een mensenleven. Daar moeten we ook maar niet lichtvaardig over denken en daar moeten we ook maar niet oppervlakkig over redeneren, want het is geen oppervlakkig woord. Het is geen oppervlakkige zaak. Het is iets wat diep ingrijpt in een mensenleven. Waarom? Omdat het helemaal tegen onze natuur ingaat. We zeggen dan wel eens, het gaat tegen vlees en bloed in. Nou, zo is het ook.
En vandaar dat de Heere Jezus dit woord maar niet één keer spreekt en ook maar niet twee keer, maar dat hij het herhaaldelijk moet spreken tegen zijn discipelen. En dat je het zo vaak terugvindt in de schrift. En dat doet de Heere omdat het de mens, omdat het ook het kind des Heeren na ontvangen genade eigenlijk niet eens zo ligt om hem te volgen. En zeker niet iemand als Petrus. Zoiets ligt een mens niet. Waarom niet? Nou, omdat er nogal heel wat aan vastzit. En wat er aan vastzit, dat heeft de Heere zelf uitgelegd. Ik denk aan die woorden die u ook allemaal wel kent uit het evangelie naar Lucas. Ik lees u een paar versen uit Lucas 9. En hij zeide tot allen, zo iemand achter mij wil komen, die verloochene zichzelf en nemen zijn kruis dagelijks op en volgen mij. Want zo wie zijn leven behouden wil, die zal het verliezen. Maar zo wie zijn leven verliezen zal om mijnent wil, die zal het behouden. Want wat baat het een mens die de gehele wereld zou winnen en zichzelf verliezen of schade aan zichzelf lijden. Daar geeft de Heer Jezus een bepaalde indruk, een bepaalde uitleg ook van wat dat is, hem volgen. Daar zit het element in van alles achterlaten. En niet alleen maar een hele hoop dingen van dit aardse leven achterlaten, maar zo de dingen achterlaten dat er een hele herschikking van belangrijkheid gaat komen in ons leven. Dingen die we belangrijk achten moeten is een stuk naar achteren. En dingen die we niet zo belangrijk vonden, die moeten op de eerste plaats komen. Zoals de Heer Jezus op een andere plaats ook gezegd heeft, zoekt eerst het Koninkrijk Gods. En wees niet in de eerste plaats bezig en druk en bezet met al die andere dingen. Want uw hemelse Vader weet wel dat u ze nodig hebt en hij heeft wel mogelijkheden en middelen om ze u te geven ook. Maar zoekt u eerst het Koninkrijk Gods. Nou, doet een mens dat vanuit zichzelf? Vanuit onszelf zijn we wel druk met de aardse dingen. En vanuit onszelf hebben we wel allerlei plaats voor aardse zorgen en aardse moeite. Die kunnen ons zo bezetten dat die eigenlijk al onze gedachten in beslag nemen. Maar het moet nou juist omgekeerd. Wat ons nou zo druk maakt en wat ons nou zo bezighoudt, dat moet naar de achtergrond. Wat Gods belangen betreft, dat moet voorop. Zoekt eerst het Koninkrijk Gods. Voelt u wel wat de Heer Jezus dan bedoelt als hij zegt, die verloochene zichzelf? Dat is nou net precies het tegenovergestelde als wat ze bij psychische trainingen mensen vertellen, als ze vertellen dat ze vooral assertief moeten zijn. Nou, in een zekere zin is dat natuurlijk ook wel zo. Want als iemand de neiging heeft in zijn karakter om alles maar over zijn kant te geven en over zich te laten lopen, dan wordt hij vroeg of laat natuurlijk wel het slachtoffer van wat anderen hem aandoen. En dan mag iemand best ook een keer een beetje in zelftraining wat proberen zelfvertrouwen te krijgen om niet altijd een ander te laten bepalen hoe het moet en hoe het zal. Want dan kun je ook het slachtoffer worden van je omgeving. Zeker als er dominerende figuren in je omgeving zijn. En dat kan een psychisch probleem gaan worden. Maar er zit aan die assertiviteitstraining vaak ook nog wel een hele verkeerde kant. De mens kan er in ieder geval een hele verkeerde kant mee uitgaan. Als hij zichzelf zo belangrijk gaat vinden dat hij niet meer begrijpt dat in de zaken van het Koninkrijk Gods er juist sprake moet zijn van zelfverloochening. Tegenover de Heere en in de dienst van de Heere past juist dat bukken, dat achteruit treden. Zelfverloochening, wat is dat dan? Dat is dat wij op een gegeven ogenblik ook nee durven zeggen. Waartegen? tegen onszelf. Tegen onze eigen begeerte. Tegen onze eigen lusten. Tegen onze eigen wensen zelfs. En dat is nou net anders dan de wereld doet, want de wereld zegt nooit nee. Ja, tegen de godsdienst natuurlijk wel, maar niet tegen zichzelf. Tegen dat wil ik en dat zal ik en dat moet ik. En daar zegt de wereld nooit nee tegen, want mijn wensen moeten vervuld worden. En als dat dan ten koste gaat van een ander, dan gaat dat maar ten koste van een ander. En mijn zin zal heersen en ik zal... Maar de discipel van Jezus moet leren zijn eigen wil te verzaken. Zelfverloochening, dat is tegen je eigen ik nee zeggen. Tegen je zondige ik vooral natuurlijk. Dat is de zonden tegenstaan, met name die speciale zonden die zo diep ingegrift, ingegraven zitten in ons bestaan. Die zonden die zo dominerend zijn, die zonden die we koesteren. Die we soms ook aan ons hart drukken, waar we geen afstand van willen doen. Jezus zegt juist die zonde. Afwijzen alles wat niet in overeenstemming is met de wil van de Heere. Zelfverloochening, daar hoort ook bij de bede, Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? Alleen dat. Alleen dat. Zelfverloochening, daar hoort ook bij dat we de Heere volgen in alle wegen die Hij met ons gaat. Ook de wegen die we helemaal niet zouden hebben uitgekozen en de wegen waar we moeite mee hebben en waar we een hele hoop vragen bij stellen. En dan dat niet beter willen weten dan de Heere en geen tegenwerpingen maken. En dat innerlijke streven, die innerlijke neiging om tegen de Heere te zeggen, Heere, zo wil ik het niet en zo kan het ook niet en zo moet het ook niet. Dat moet onderdrukt worden. Dat moeten we kwijt. Het roer uit handen geven. Wat zo'n gezangregel zegt, laat hem besturen. Waken. Het is wijsheid wat hij doet. Volgen. Dat is volgens die uitleg die de Heere Jezus er zelf aan gegeven heeft ook nog het kruis dagelijks opnemen. Wat is dat? Wat is ons kruis? Gemeente, wij verstaan onder het kruis vaak tegenspoed. Iets wat ons overkomt. Ziekte. Andere vormen van tegenslag. Maar dat is toch niet het kruis wat de Heere Jezus hier bedoelt. Want weet u, ziekte, daar kun je je niet tegen verzetten. Dat overkomt een mens. Dat is onafwendbaar. En zo zijn er heel wat andere dingen waar we geen keus in hebben. Dat komt nu eenmaal. Daar kun je verdriet over hebben, daar kun je moeite mee hebben, maar je kunt het niet afkopen, je kunt het niet afbidden, je kunt het niet afleggen. Maar als het hier over een kruis gaat, dan gaat het over iets wat vrijwillig opgenomen moet worden. De discipel die moet vrijwillig dagelijks dat kruis aanvaarden. Wat is dat kruis dan? Wel, in Jezus' dagen was dat nou zeker een grote realiteit. We moeten niet eens in de eerste plaats aan figuurlijke dingen denken. Aan beeldspraak, dat heeft het natuurlijk ook wel in zich. Maar de mensen wisten en ze hebben het, Jezus heeft het ondervonden. En de mensen in Jeruzalem hebben het gezien wat dat is, kruis dragen. Dat is als een veroordeelde naar de plaats van de terechtstelling gaan. De kruisweg, dat is de weg van de veroordeling. Je kruis opnemen, dat is je vonnis aanvaarden. Dat is erkennen dat je de dood verdiend hebt. Dat is bukken. Maar dat zijn dingen die zondaren niet zo graag doen. Je kruis dagelijks opnemen, dat is verootmoediging. Onderwerping, de Heere is recht. In al zijn weg en werk. Hij is ook recht als hij tegen me torent. Hij is ook recht als hij mijn zonde aan mij bezoekt. Hij is ook recht, rechtvaardig als hij de schuldige geenszins onschuldig houdt. En vanwege die zonde en vanwege die schuld die je niet kunt ontlopen, waar je geen excuus meer voor hebt, waar je met David eerlijk onder bukken moet, zoals David in Psalm 51 ook tot uitdrukking brengt, en Psalm 32 eveneens, ik bekende, o Heer, aan u oprecht mijn zonden. Dat is ook volgen. En vanwege het feit dat je dat moet erkennen en dat je dat op je moet nemen en dat je daar niet onderuit kunt en ook niet meer onderuit wilt. En als je aan de straf van je ongerechtigheden, zoals in het boek Leviticus gezegd wordt, een welgevallen gaat nemen met andere. En dan gaan al die woorden die hij zijn discipelen meegegeven heeft, en waar ze denk ik op het moment waarop hij ze sprak helemaal de diepte niet van gepeild hebben, want er zijn zoveel dingen die de Heer Jezus zegt die je in de praktijk van je leven pas gaat leren kennen. Dan gaan al die woorden die hij gesproken heeft over wat hen te wachten staat, zoals wat hij tegen Petrus zei over dat gebracht worden naar plaatsen waar hij niet zijn willen, zoals hij tegen zijn discipelen zei, ze hebben mij gehaat, ze zullen ook u haten, in de wereld zult gij verdrukking hebben, we moeten door vele verdrukkingen in de gaan in het koninkrijk der hemelen, dan gaan al die woorden uiteindelijk betekenis krijgen. In de weg van het kruis dragen. Dus het is maar niet zo'n makkelijke zaak. Volg mij. U zegt maar, als het dat dan is het toch eigenlijk een onmogelijk ding. Dan vraagt de Heer Jezus van Petrus, dan vraagt hij van al zijn discipelen, als hij het heeft over hun kruis dagelijks opnemen en als hij het dus heeft over zichzelf inderdaad schuldig keuren voor Gods aangezicht en aanvaarden dat ze de dood verdiend hebben. En dan dat andere, dat ze zich inderdaad zelf moeten verloochenen, dat ze zichzelf altijd moeten wegcijferen, dat zij altijd hun eigen ik moeten doorstrepen, dan vraagt de Heere daar toch iets in wat geen mens ooit volbrengen kan. U hebt gelijk. Het zou ook een onmogelijke opgave zijn. Volg mij. Maar het wordt toch mogelijk gemaakt. Namelijk als je niet alleen op dat woordje volgen let, maar ook op dat woordje mij. Volg mij. En wie dat doet, wie volgt, die heeft een ander die voorop gaat. En die kijkt een ander die voorop gaat op zijn rug. En die mag zijn voeten neerzetten waar diegene die voorop gaat eerst zijn voeten heeft neergezet. En waar hij zijn voet kon zetten, daar kan degene die achter hem aankomt zijn voet ook zetten. Want die plaats, die bleek betrouwbaar. Volgen, dat doe je altijd een ander. En die ander die gaat voorop, die baant de weg. En als dat nou een gevaarlijke weg is, dan baant hij de weg door de gevaren heen. En als dat nou een weg is waar slagen uitgedeeld worden, dan vallen die slagen op hem die voorgaat. Volg mij, dat wil zeggen, Petrus, je hoeft die weg niet alleen te gaan. Ik wijs je wel die weg die niet makkelijk is. De weg van zelfverloochening, de weg van kruis dragen, de weg van een ander zal u gorden en brengen waar je niet wilt. Maar ook op die weg ga ik voorop. En dus is volgen niet anders dan ik zet mijn treden in uw spoor. Achter de leidsman aangaan. Jezus biedt zich hier tegelijkertijd ook als de leidsman aan, als de gids. En het is een betrouwbare gids. En het is een volmaakte leidsman. En het is iemand die de weg weet. En het is iemand die op de weg die hij weet te zijn en allemaal brengt op de plaats waar hij ze hebben wil. En dat is niet in het verderf. Dat is tenslotte in het Vaderhuis. In de eeuwige zaligheid. Daar kunnen ze dan nu nog wel niet komen zoals hij op een gegeven ogenblik gezegd heeft. Maar daar zullen ze hem toch volgen. Namaals. Hij brengt ze thuis. Hij is tegelijkertijd toch ook die herder. Hij heeft tegen Petrus gesproken over schapen en lammeren. Petrus moet onderherder zijn. Maar hij is zelf de herder, de grote, de goede herder. Zo heeft hij zich toch bekendgemaakt. Dat klinkt de discipelen toch nog in de oren. Ik ben de goede herder. De goede herder stelt zijn leven voor de schapen. Ik geef hun het eeuwige leven. Doet hij ook. Hij brengt zijn schapen niet in de woestijn waar ze tenslotte na een poos van lijden nog een keer van honger en van dorst moeten sterven. Al brengt hij zijn discipelen onder het kruis. Al brengt hij zijn discipelen tot de noodzakelijkheid van zelfverloochening en schulderkentenis en sterven aan zichzelf. Dan blijft het nog waar wat Paulus aan Timotheus schreef. Indien wij met hem lijden, zo zullen we ook met hem verheerlijkt worden. Let dan maar eens even niet op de weg, maar op het eindpunt van de weg. Indien wij met hem verdragen, hij is er dus bij. In al hun benauwdheden is hij mede benauwd. Indien wij met hem verdragen, is het opdat we ook met hem leven zouden. Let op het eind van die weg. En niet alleen op de weg met al zijn moeite en zijn tegenspoeden. En zo is deze opdracht een onmogelijke opdracht. Maar vanwege de belofte die in deze opdracht vervat is, is het toch weer wel een mogelijke weg. Want Jezus zegt, volg mij. Ik ga voorop. Geef het stuur uit handen. Geef het in mijn handen. Laat mij het overnemen. Wentel uw weg, dat is hetzelfde oud-testamentisch. Wentel uw weg op de Heer. Gij aanschouwt de moeite en het verdriet, opdat men het in uw hand geven. Laat de Heere het dragen. Laat de Heere het verzorgen. En die belofte dat hij gewillig is, dat hij gids wil zijn, dat hij de weg wil sturen, die belofte maakt datgene wat hij vraagt toch mogelijk. Zijn kracht. Zijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Gemeente, weten we van dat volgen. Ik heb er nou een paar dingen van gezegd aan de hand van diverse plaatsen uit het woord van God. Maar nou de praktijk. Weten wij daarvan dat we van moeite en verdriet in ons leven weten? Dat neem ik aan. De een wat meer, de ander wat minder. Als je op jonge leeftijd bent, misschien nog niet eens zo heel veel. Maar laten de jaren maar eens voorbij gaan. En kom maar eens tot ja, middelbare leeftijd of nog ouder. En dan ga je inderdaad toch ook ja, inderdaad beseffen. Het uitnemendste van die is moeite en verdriet. En wij vliegen daarheen. Maar al weten we daar zo ongeveer allemaal wel wat van. En al weten we dat we, omdat de dingen zo zijn, we het van dit leven niet moeten verwachten. En wie dat wel doet en wie hier wel zijn troost heeft en wie hier wel zijn zijn idealen probeert verwezenlijk te zien, die komt toch een keer vroeg of laat bedrogen uit en die eindigt in een grote teleurstelling. Hoewel we van die dingen allemaal wel weten. Ik heb u gezegd dat dat kruisdragen en dat die zelfverloochening toch nog een paar andere aspecten met zich meebrengen. En als het over dit volgen gaat, dan is de vraag, weten we daar ook van in de praktijk van zelfverloochening. Ga je wel eens opzij? Geef je het wel eens gewonnen? Geef je het ook aan de Heere wel eens gewonnen? Een kruis dragen. De erkentenis, Heere, ik heb gedaan wat kwaad is in uw oog. Ik verdien uw gramschap. Ik ben uw gramschap dubbelwaardig. Kruis dragen. Aanvaarden dat God het recht heeft om onze zonden op ons te bezoeken. Gemeente, is dat er in de praktijk van ons leven? Of staan wij op onze strepen altijd weer tegenover mensen? En eigenlijk ook, al zeggen we dat natuurlijk niet hardop, tegenover God. Tegenover mensen kunnen we het ons nog wel eens als een deugd aanrekenen. Dat je zegt, ja, maar ik buig niet en ik ga niet opzij. Tegenover God zullen we dat zo niet zeggen natuurlijk. Maar dan toch innerlijk diezelfde geest die ons beheerst. Zijn wij echt terechtgekomen in het proces dat de Bijbel noemt afsterven aan de zonde? De weg van hoe langer hoe minder worden. De weg van het arme zondaar worden. Dat is iets wat eigenlijk helemaal vreemd is aan bepaalde vormen van godsdienst. Want er zit in bepaalde vormen van godsdienst iets triomfalistisch. Mensen worden hoe langer hoe sterker. Mensen worden hoe langer hoe geweldiger. Mensen worden geloofshelden. Mensen kunnen het... Nee, nee. De weg die de Heere met de mens gaat, dat is... Hij moet wassen. En ik minder worden. Het leven van Gods kerk... Zeker, die kant is er ook. In hem zijn wij meer dan overwinnaars. Maar dat is in hem. En in jezelf ben je altijd weer wat? Verliezers. Het leven van Gods kinderen is, en terecht wordt dat zo wel genoemd, een stervend leven. Kennen we dat? Van nature niet. Van nature zeker niet. Van nature stippelen we zelf de weg uit. En ook na ontvangen genade speelt die oude natuur ons nog zo vaak parten. En we hebben er soms zo moeite mee. Zeg nou eens eerlijk, we hebben er toch zo moeite mee om het uit handen te geven. We hebben er toch zo moeite mee om achteruit te gaan. En ook om in Gods nabijheid te bukken en te zeggen, Heere, het is waar, u bent recht in al uw weg en werk. En wat heeft de Heere er soms een moeite mee om ook zijn discipelen, om ook zijn kinderen op de rechte weg te krijgen en op de rechte weg te houden. Maar wat ligt er anderzijds? En dat is ook de praktijk van het geestelijk leven. En dat is ook de beleving waar Gods kinderen toch ervaring mee hebben. Wat ligt er dan toch een zoete vrede in als we gewillig gemaakt worden om echt te volgen? En als dat tegenstreven van binnen eens een keer tot zwijgen komt. Als dat vuur dat in onze overdenking brandt is geblust wordt. En als de Heere is zoveel van zijn goedheid en van zijn trouw in onze ziel openbaart. Dat we echt weer in vertrouwen op hem mogen zien. Wat ligt er een vrede in als je de weg goed mag keuren. Ook al schudt een ander zijn hoofd misschien over jouw weg. En al begrijpt hij er niks van. Ook niet van je innerlijke vrede. Hem de leiding toevertrouwen. Dan kan het ook niet meer misgaan. Je zou aan alle kanten kunnen vrezen als je dit ziet en dat ziet en wat je nog overkomen kan. Oh ja, en ben je dan ook nooit meer bevreesd? Jawel, jawel. Als je de golven ziet en als je de wind hoort loeien, dan begint Petrus te zinken, nietwaar, als hij een ogenblik op het water kon lopen. Maar zodra hij hem weer ziet en zodra hij weer contact heeft, oogcontact met Jezus. Heere, behoud mij. Dan is zijn hand er toch weer. Hij zal hen nimmer omdoen komen in dure tijd of hongersnood. En toch ook al weet je dan uit eigen ondervinding dat het goed is om op de Heere te vertrouwen en hem het alles in handen te geven en hem te volgen zonder vragen. Toch zijn er dan ook weer momenten dat je weer van pad afraakt. Kijk maar eens naar Petrus. Dat heeft de Heere nou tegen hem gezegd, volg mij, en dat ging een ogenblik goed ook. Maar toen ineens keek Petrus achterom en toen trok hij dus zijn ogen van Jezus af. Toen keek hij ergens anders naar. toen zag hij zijn mededisciple Johannes. Dat Johannes zichzelf bedoelt met die omschrijving, de discipel die Jezus lief had, en met heel die uitvoerige omschrijving, die ook in de paaszaal op Jezus' borst gevallen was en gevraagd had: Heere, wie is het? Ik ga daar uiteraard aan voorbij. Dat is alleen maar een hele brede beschrijving die Johannes geeft voor zichzelf. Hij had ook kunnen zeggen: toen zag hij mij. Maar Johannes doet dat zo, zoals hij dat op andere plaatsen ook wel doet. Maar de vraag waar het om gaat is: Petrus ziet Johannes en hij zegt: maar wat zal er nou met hem gebeuren? En nou ben ik het niet eens, gemeente, met diegenen die deze woorden uitleggen als: zie je wel, daar heb je Petrus weer. Nieuwsgierig en bedillerig. En nou wil hij weer eigenlijk zich bemoeien met de Heere, en hij wil weer weten wat hij eigenlijk niet weten mag. Dat is dat Petrus gedrag wat je in de evangelie wel meer tegenkomt. En dat hoort dan weer bij zijn karakter, en dat hoort dan weer bij zijn zelfverheffing. En nu is hij pas in het ambt hersteld, en nu heeft hij pas die genade van de Heere gekregen, en nu heeft de Heere pas opnieuw zijn zorg en zijn liefde aan Petrus betoond, en nu is hij alweer aan het uitglijden. Gemeente, ik zei, ik ben het daar niet mee eens. Ik geloof niet dat het bedilzucht en bemoeizucht van Petrus was hier. Ik geloof veel eer dat hij deze vraag stelde uit diepe bezorgdheid met zijn hartsvriend Johannes. Want Petrus heeft gehoord hoe het met hem zal gaan. Nog wel in bedekte termen. Maar Petrus heeft het begrepen, Johannes heeft het begrepen. Het ging Jezus in die woorden: een ander zal u gorden en brengen waar gij niet wilt. Ten slotte om ook met hoedanige dood hij God verheerlijken zou. Petrus heeft kunnen aflezen uit die woorden van de Heere Jezus dat de weg die hij zou gaan lang niet altijd de makkelijke weg zou zijn. En nou vraagt hij: zal dat nou ook van Johannes gelden? Vergeet u niet dat er een sterke band was tussen deze twee. Misschien wel meer tussen deze twee dan tussen een van de andere discipelen. Ze hebben samen heel wat meegemaakt, Petrus en Johannes. Ondanks karakterverschillen en ondanks onderscheid op allerlei terreinen. Ze hebben toch allebei een ziel gehad die op elkaar afgestemd was. En ze hebben daarom ook zoveel samen gedaan. Ze waren erbij, zij met z'n tweeën en ook die broer van Johannes, toen Jezus dat dochtertje van Jairus ging opwekken uit de dood. Toen mochten zij mee de kamer, de sterfkamer binnen. De anderen niet. Ze waren erbij, Petrus en Johannes en ook weer Jacobus, toen Jezus op de berg der verheerlijking was. En toen Jezus voor zijn Sanhedrin, voor zijn Joodse rechter stond, toen was Johannes daar. En Johannes had Petrus meegenomen. Oh, dat liep voor Petrus zo droevig af. Maar u ziet wel, ze waren er toch weer samen. En toen Maria Magdalena kwam en de vrouwen om te vertellen dat Jezus opgestaan was, toen gingen uit de discipelenkring Petrus en Johannes naar het graf. Weer die twee. En toen ze aan boord van dat scheepje waren, eerder in Johannes 21... en toen die vreemdeling daar aan de oever van het meer stond, toen was het Johannes die ontdekte: het is de Heere. En tegen wie zei hij dat? Niet tegen al die anderen, maar tegen Petrus. Het is de Heere. En straks zie je ze weer samen naar de tempel gaan. En straks zie je ze weer samen in de gevangenis zitten. En straks zie je ze weer samen voor het Sanhedrin staan. En weer in de gevangenis zitten. Petrus en Johannes, ze hangen aan elkaar. En als er nou zo'n weg voor Petrus in het verschiet ligt, wat zal dan de weg van Johannes zijn? Dat is een vraag voortkomend uit bezorgdheid, uit echte bezorgdheid voor zijn vriend en broeder. En mag dat niet? Is dat niet op zijn plaats? Dat we zorg hebben voor elkaar, dat we zorg hebben voor onze medemensen, is dat niet goed? Is die vraag te veroordelen? Ik geloof het niet. Zo hoort het te wezen. Het kan toch niet zijn dat, dat degenen die de Heere vrezen nog altijd uit dat Kaïns beginsel leven. Wat kan mij het schelen, ben ik mijns broeders hoeder, hoe het met hem gaat, nou ja, zal mij een zorg wezen. We dragen wel degelijk verantwoordelijkheid voor elkaar. En we dienen wel degelijk zorg voor elkaar te hebben. En ons hart dient wel degelijk naar elkaar uit te gaan. En daarom zijn zulke vragen best op zijn plaats, heren. Maar wat zal deze? Heren, wat zal er van mijn man terechtkomen? Ik kan nou nog niet bespeuren dat er iets van de vrezen van uw naam in zijn hart is. Zal hij zo doorleven? Of wat zal er van mijn vrouw terechtkomen? Heren, wat moet er komen van onze kinderen? In een wereld als de wereld waarin wij leven. Met zoveel verleidingen, met zoveel zorgen en met zoveel moeite. Wat zullen ze allemaal nog meemaken? Nu kunnen we nog wat voor ze betekenen, nu kunnen we er nog zijn, maar straks hebben ze ons niet meer nodig en er komt wellicht ook een tijd dat ze ons helemaal niet meer hebben. En wat zal er dan zijn? Wat zal deze? Dat zijn geen verboden vragen. Je zou wel een stoïcijn moeten zijn om zulke vragen nooit te durven vragen en nooit te willen vragen. Ze zijn op hun plaats en we mogen ze ook best bij de Heere brengen. Alleen, en dat moeten we hiervan leren, en dat wil de Heere Petrus leren, alhoewel zulke vragen best op zijn plaats zijn, en de Heere Petrus helemaal niet verbiedt om zulke vragen te stellen, en helemaal niet tegen hem zegt, Petrus, wat ben je toch dom en dwaas, en ben je nou alweer uit de weg. Wat de Heere Petrus wel wil leren, dat is, laat die vraag, Petrus, u nou niet afleiden van de opdracht die ik u gegeven heb. Die vraag is best. Maar die opdracht, vergeet die vooral niet. En handel eerst overeenkomstig die opdracht. En die opdracht was, volg mij. En vandaar dat de Heere dat in zijn antwoord aan Petrus eenvoudig herhaalt. Maar dan nog met een persoonlijker accent. Want u ziet, er is verschil tussen wat er in vers 19 en in vers 22 staat. In vers 19 was het, en natuurlijk was dat voor Petrus bedoeld, volg mij. In vers 22 lezen we, en nou kan het helemaal niet meer misverstaan worden. Nou weet iedereen zeker, en nou weet Petrus heel zeker, dat het voor hem bedoeld is, volg gij mij. Gij. Met alle nadruk. En die vraag dan, mag Petrus best mee bezig zijn. Als hij maar niet denkt dat het nou absoluut noodzakelijk is dat de Heere die vraag ook beantwoordt. Hij mag het best tegen de Heere zeggen. En hij mag best die Johannes aan de Heere aanbevelen. En hij mag best een hart hebben dat naar Johannes uitgaat. En hij mag best ook Johannes in zijn gebed aan de Heere opdragen. En zo mogen allerlei mensen in het gebed aan de Heere worden opgedragen en in het gebed mogen meegenomen worden. Want ze zijn ook afhankelijk van wat God hun wil geven. Maar Petrus moet niet denken dat de Heere verplicht is om al die vragen te beantwoorden. En het zou ook niet nuttig zijn geweest voor Petrus. Want stel nou eens dat de Heere tegen Petrus gezegd had, Petrus, weet je wat er met Johannes gaat gebeuren? Die wordt straks verbannen naar het eiland Patmos. En daar zit hij helemaal alleen, want het is een onbewoond eiland. Stel voor dat de Heer aan Petrus vertelt dat hoe Johannes zou gaan sterven. Wat voor troost zou Petrus daaraan gehad hebben? Zou hem dat geholpen hebben in het uitvoeren van de opdracht, volg mij? Laat verschillende dingen maar aan de Heere over, Petrus. Leg ook dat maar in mijn handen. Het is goed dat u die zorg uitspreekt. Wat zal deze? Maar ik zal voor hem zorgen. En voor de rest blijft het, volg gij mij. En ik zei u al, zo kunnen wij ook allerlei vragen stellen. En ze zijn op hun plaats, gemeente. Terecht mogen wij met allerlei dingen zitten En we mogen al die dingen aan de Heere voorleggen. Vragen die uit onze zorg voortkomen. Ik noemde u al een aantal dingen. Wat zal er met mijn man? Wat zal er met mijn vrouw? Wat zal er met mijn kinderen? En breid dat nou maar uit. Je kunt erover inzitten of niet. Ja, je kunt er, als je jezelf ernst mag maken met de dienst des Heren, en als je weet hoe belangrijk het is om de Heren te kennen, hoe onmisbaar die genade Gods in Christus is. Als je genade hebt ontvangen en als je hart op Hem gericht en aan zijn dienst verbonden is, dan zit er toch ook een element van gunning naar andere mensen toe. En als je dan ziet dat die er nog buiten staan en dat die er nog vreemdelingen van zijn en dat ze er misschien helemaal niet naar talen, dan is het toch een vraag, Heren, zal dat nou zo blijven? Breng die jongen toch eens tot inkeer. Open de ogen van mijn dochter toch eens een keer, zodat ze zien zullen. En dat kan best knijpen in je hart. Als je denkt aan wat je kinderen en je kleinkinderen allemaal nog mee zouden kunnen maken. En toch, hoe legitiem het allemaal ook is om met die dingen te worstelen. Toch moeten we het op een gegeven ogenblik ook weer in Gods handen kunnen leggen. Het aan Hem overgeven. En denken aan die opdracht voor ons heel persoonlijk. Volg mij. U ziet, er zijn twee gevaren. De vraag is of we er aan ontkomen. Het eerste gevaar is dat je zo bezig bent met jezelf en zo geconcentreerd bent op jezelf, dat je een ander vergeet. En dat je het geestelijk heil van een ander helemaal vergeet. Zo vervuld zijn met jezelf van je aardse noden en behoeften. Misschien ook wel van je geestelijke belangen. Maar daar zo op gefocust zijn dat de anderen eigenlijk helemaal buiten de horizon terechtgekomen zijn. En dat je vergeten bent dat er anderen op je pad geplaatst zijn. Voor wie je ook verantwoording draagt. Dat is één gevaar. Het andere gevaar is dat je zo met anderen bezig bent, of met een hele hoop andere dingen bezig bent, dat je je eigen ziel verwaarloost. En dat je nooit ernst maakt met de vraag, mijn ziel, doorziet gij uw lot, hoe zult gerechtvaardig verschijnen voor God? En dan kun je best met een hele hoop goede dingen bezig zijn. En dan kun je best bezig zijn in je dagelijks bedrijf, in je dagelijkse werkzaamheden, om goed voor je gezin te zorgen en goed te zorgen dat je kinderen er keurig uitzien en dat ze, enzovoort. Terwijl je je eigen ziel vergeet. En beide dingen zijn gevaren. En tegen die twee gevaren moeten we bidden. Voor die twee gevaren moeten we bewaard worden. Ook voor dat tweede gevaar. Geef daar ook goede aandacht aan. Je kan zo vervuld zijn met een ander. Heere, wat zal deze? Heere, wat zal die? Volg gij mij. Volg gij mij. Hoort u ook hoe persoonlijk dat is? Ook al was Johannes in de buurt toen Jezus dat zei, Johannes wist nu dat het tegen Petrus gezegd werd. En Petrus wist ook, het wordt niet tegen Johannes gezegd, maar tegen mij. Gij, Petrus. En zo moet je het nou ook heel persoonlijk gaan horen. Ten diepste is het dat wat de Heere doet, gemeente. Al die nodigingen, al die roepstemmen van het evangelie, ze worden tot allen, maar ook tot een iegelijk gesproken. De nodiging van het evangelie komt tot allen. En het mag ook aan allen gezegd worden. En allen mag het verkondigd worden. En allen mogen het horen. Maar je moet het ook heel persoonlijk gaan horen. Zoals de Heilige Geest op Pinksteren allen vervulde. En zodat die verdeelde tongen als van vuur op aller hoofd zat. En toch waren ze persoonlijk met de Geest vervuld. Volg mij. Volg gij mij. Ik ga niet weer herhalen wat ik gezegd heb over die weg. Ik ga ook niet herhalen over wat ik gezegd heb over degene die voorop gaat. Maar deze vraag. Is dat er nou al van gekomen bij u? En dan kan ik het vanmorgen niet zo doen zoals de Heer Jezus het bij Petrus deed. Want dan moet ik voor ieder van u gaan staan en de vinger naar u wijzen en zeggen, volg gij mij. Maar zo moet u het woord wel verstaan, dat de Heere dat tot een ieder van ons heel persoonlijk zegt. En er kan geen misverstand zijn. Want in feite noemt de Heere al uw aller naam heel persoonlijk. Zoals hij dat in het ogenblik van onze doop ook deed. Onze eigen naam. Waarmee onze ouders ons hebben laten inschrijven in de burgerlijke stand. Waaronder we bekend staan. Een naam die we ons hele leven meedragen. God noemt die naam eigenlijk in de roep van het evangelie weer. Volg gij mij. Hou dan eens even op met al die andere vragen en met al die andere bezigheden en met al die andere dingen waar u zo druk mee bent. Want we zijn best druk met dit en met dat. En allemaal dingen die ook nog wel nodig zijn ook. Maar we hopen tenminste dat het allemaal nuttige dingen zijn. Maar nou eens even afstand nemen. Eens even terzijde schuiven al die rompslomp en al die bezigheden. Nou gaat het om onze zaligheid. Nou gaat het om onze eeuwige toekomst. Nou gaat het om de weg die we gaan. En het eindpunt van de weg. Nou gaat het om die zaligmaker die ons voorgesteld wordt in het evangelie. De Heere Jezus Christus. Die ons pad weer kruist. Weer kruist. Die weer tussen de rijen doorgaat. En die weer laat verkondigen. Hij is de zaligmaker die weer tot ons zegt. Ik ben de weg. Ik ben de waarheid. Ik ben het leven. En de vraag of de opdracht, de oproep aan u en ieder van u is, volg gij mij. Doen we dat nou? En nou moet u geen tegenwerpingen maken, want ik weet precies wat de een denkt en wat de ander denkt. En de een denkt, ja, maar dan moet de Heere eerst dat heel persoonlijk toepassen. En de ander die zegt, ja, maar dan moet ik zoveel loslaten. En een derde zegt, maar die zegt het niet hardop en die wil het eigenlijk niet zeggen. Ik heb er geen zin in. Maar volg gij mij. Ja, daar kun je toch niet omheen. Daar kun je toch geen uitvluchten bij bedenken. Daar kun je toch ook niet wegschuilen achter allerlei argumenten waarvan je zeggen moet, ja, maar dan moet toch dit en we weten toch enzovoort enzovoort. Een mens is toch onbekwaam tot ene. Ja, allemaal waar. Maar weet de Heere dat dan niet? Waarom zegt hij het dan toch zo? We kunnen er bij de Heere niet mee klaarkomen met allerlei uitwijkmogelijkheden te bedenken. Volg gij mij. Ziet u dan niet de genade daarin? Dan biedt hij zich aan. Dan zegt hij, ik wil met u mee. Nee, u mag met mij mee. Dat is genade. Als hij tegen een mens zegt, je mag met mij mee. Ik wil in uw leven voorop gaan. Ik wil ook in jouw leven. Hoe oud ben je? 12? 15? Ik wil in jouw leven voorop gaan. Niet om je naar het verderf te brengen. Daar wil je meester van u jou brengen. De duivel. Maar ik wil voorop gaan op de weg naar het leven en naar de zaligheid en naar het behoud. Zie je dan niet dat dat puur genade is? Als de Heere dat tegen een mens zegt. En hij zei het tegen Petrus al eerder, zo hebben we gezien. En toen klonk dat woord door in zijn ziel. En toen kreeg hij er alles voor over. Dat woord, het was met macht. O, vraag God om zo te ervaren dat woord onwederstandelijk binnendringt in uw ziel. Zodat u niet langer kunt weigeren, zodat u niet langer kunt wegvluchten, zodat u niet langer kunt aarzelen, maar dat het ervan komen moet, Heere, trek mij en ik zal u navolgen. Bekeer mij en ik zal bekeerd zijn. ik zet mijn treden in uw spoor. Wil mij voor struikelen bevrijden en ga mij met uw heilicht voor. Amen. Psalm 17, het derde vers. Laten wij samen danken. Barmhartige God, wij mogen samen uw naam danken voor het feit dat u ons ook vanmorgen weer uw woord hebt gegeven en dat wij door dat woord werden onderwezen. De weg achter u, Heere, dat is ook de enige weg die we gaan kunnen, willen we zalig worden, de weg achter u. En wij bidden van u, Heere, laten we verstaan wat dat allemaal inhoudt. Dat zal niet altijd makkelijk zijn. Dat is ook de ervaring van alle die u vrezen. Dat gaat Petrus ondervinden en dat hebben ze allemaal ondervonden, Heere, want dat is nu eenmaal de wet van uw koninkrijk. Sterven aan onszelf, zelfverloochening, kruisdragen. Maar het is wel in gemeenschap met u lijden, met u ook verheerlijkt worden, met u sterven. En met uw leven, want u gaat voorop en u bent in al de benauwdheden mede benauwd. En u redt ook uit. U zult ze nimmer omdoen komen. Heere, gij zijt de getrouwe en als u het werk aangevat hebt, dan zult u het ook afmaken. En ook kwam die roeping tot Petrus. Heere, dat is de roeping van het evangelie altijd weer, volg mij. Volg gij mij. O, wij bidden van u, Heere, dat we het echt eens mogen verstaan. En dat het zo krachtig en zo duidelijk in ons leven binnenkomt, binnendringt, dat we er niet meer aan kunnen ontkomen. En dat wij ook de kracht van dat woord ervaren. En dat het er dus ook van komt om de dingen te verlaten. En achter u aan te gaan. Voor het eerst. En bij vernieuwing. En als ons dan op de weg achter u soms ook vragen bezig kunnen houden. Zoals Petrus de vraag stelde, Heere, maar wat zal deze? En als wij bezorgd kunnen zijn over anderen en over hun lot en over hun toekomst en over hun eeuwige toekomst. En als we ons vragen stellen, juist ook vanwege een stuk zorg voor medemensen. Hoe het met hem en met haar of met hen zal gaan. Zijn we toch niet verkeerd bezig, Heere. Maar we mogen die vragen toch niet zo laten domineren. Dat de roeping volg gij mij daarbij zou verdwijnen. Geef alles een juiste plaats in het leven. alles, Heere, op zijn juiste plaats. En laten wij ook veel dingen in uw handen mogen leggen, om ze dan ook in uw handen te laten liggen. En om ze er niet weer uit te halen en er toch zelf weer mee te gaan sjouwen. En er zelf weer onder gebukt te gaan, Heere, als we onze weg op u, de Heere, mogen wentelen en op u vertrouwen. Dan is toch de belofte er ook nog, hij zal het maken. We bidden van u, Heere, dat ge de toepasser wilt zijn van het woord dat we gehoord hebben. En dat niemand van ons te vergeefs in de kerk zal blijken te zijn geweest. Om Jezus wil. Amen. Psalm 27, het zevende vers. Laat ons heen in vrede en draagt met u Gods zegen. Genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.